Bij mij zit Bas Le Cocq een goede maand geleden, vlak na de staatsgreep in Niger. Dat zul je nog wel weten, ben ik een paar dagen later naar Niger vertrokken. En Bas die was met dezelfde luchtvaartmaatschappij, maar dan een week vroeger vertrokken. Dus Bas heeft het net wel meegemaakt. Was het spannend? De kogels floten je om de oren?
Nou, net niet letterlijk, maar we hebben wel even moeten schuilen, ja.
Ja.
We hebben toch wel 5 minuten achter een muurtje moeten zitten wegens mortiervuur in de straat.
Maar het was,
het was spannend, ja.
Het was verder kort en krachtig, hè?
Het was binnen een uurtje gepiept. Het was een uurtje, waren ze klaar. Het was een ministerraad bezig, speciaal, waarop de president onder andere wou bespreken welke hooggeplaatste officieren hij wou ontslaan.
Het was dus net te laat.
Daar was je te laat mee. Ja, die vonden dat toch niet zo'n heel goed plan. Dus die hebben ingegrepen. Hebben zich het paleis ingeschoten en iedereen gearresteerd.
Ja, dat verhaal heb ik alles verteld. Bas heb ik uitgenodigd omdat hij met een heel interessant onderwerp bezig is. Tussen haakjes, Bas is in stemmig rood en zwart vandaag. Even een kleine...
Het is tenslotte in mei.
Ja. Bas, jij bent verbonden aan de Universiteit van Gent.
Ja, dat klopt. Ik doseer daar Afrikaanse geschiedenis bij de vakgroep geschiedenis in de opleiding geschiedenis en de opleiding Afrikaanse talen en culturen.
Afrikaanse geschiedenis?
Ja.
Van heel Afrika?
Ik geef les over heel Afrika. Ja.
Maar jij hebt een nauwere band meer met het gebied waar ik ook in rondbanjer, iets westelijker over het algemeen?
Ja, iets noordelijker, iets westelijker. Ja, het gebied waar ik het liefst kom is de Centrale Sahara, Noord-Mali. Stukken van Noord-Niger, Zuid-Algerije.
En wat doe je daar dan, behalve op kamelen rondrijden?
Nou, dat doe ik heel weinig, op kamelen rondrijden. De meeste mensen met wie ik omga, die rijden in grote pick-up trucks, in grote Toyota four-wheel drives. En dat is toch een stuk comfortabeler dan een kameel.
En iets sneller ook.
En ook ietsje sneller dan een kameel. Mm-hmm. Ik doe daar onderzoek naar de geschiedenis, lokale geschiedenis van de bevolking. De Keltamashak, die wij beter kennen als Tuareg.
Ja. En hoe lang ben je daar al mee bezig?
Goh ja, sinds 1994 zo'n beetje, ja.
Toen was wat ze nu de eerste rebellie noemen nog bezig zeker? Of eigenlijk was dat ook al de tweede?
Ja, dat was eigenlijk al de tweede rebellie, ja precies. Die was toen volop aan de gang. Ik ben toen niet ter plaatse geweest, dat was een beetje te gevaarlijk. Ik had er ook de middelen niet toe. Ik zat toen in Parijs, ik heb dan in Parijs onderzoek gedaan. Daar heb ik wel heel veel... Tuareg, rebellenleiders, maar ook gewoon frontsoldaten kunnen interviewen die daar waren om in het ziekenhuis behandeld te worden voor allerlei wonden.
Die kwamen aan aanspoelen in Parijs?
Dat was wel vrij goed geregeld hoor. Die kwamen gewoon met het vliegtuig, die spoelden niet aan. Er zijn allerlei, in Frankrijk zijn, je moet niet vergeten, in Frankrijk zijn de Tuareg ontzettend populair. De Fransen hebben een heel speciale band met dat volk, een beetje op dezelfde manier. Ze zijn heel geromantiseerd. Het zijn de blauwe mannen van de woestijn. En ze dragen een sluier en kamelen en zand. Dus dat is allemaal prachtig. Maar er heerst een beetje dezelfde mythevorming in Frankrijk over Tuareg als die in de Verenigde Staten over de Native Americans heerst nu.
Een mengeling van schuldgevoel ook een beetje.
Ja, schuldgevoel gemengd met fascinatie voor het exotische. En er zijn dus heel veel kleine NGO'tjes in Frankrijk die zich heel actief inzetten voor de Tuareg-bevolking, waar dan ook. En die hebben dan een deel van die transporten geregeld. Hè. De banden tussen Tuareg en Frankrijk zijn wat dat betreft nog redelijk nauw.
Ja, op de basis dan. Want de Franse regering is altijd nog... Enfin, wat er met Areva en zo gebeurt.
Ja, die hebben toch een iets ander standpunt. Die houden zich formeel neutraal. Maar ja, Areva, het Franse bedrijf voor
uraniumwinning
en nucleaire energieproductie. Dat is ten dele een staatsbedrijf. Dus zo...
Aha.
Ja, het is zo neutraal zijn ze nou ook weer niet.
Nee. En toen jij in Parijs onderzoek deed, was je dan verbonden aan de universiteit daar? Of...
Ja, ik was daar als student destijds.
Dat is een soort van Berberafdeling, geloof ik.
Ja, in Parijs heb je het INALCO, het Institut National des Langues et Civilisations Orientales. En daar kan je onder andere Berbertalen studeren. En dat is inderdaad wat ik daar deed. Ik studeerde toen
Tamashek.
In Parijs Tamashek.
Ja, en dat is dan het Tamashek van Mali of van Niger? Of,
Wat je daar geleerd krijgt is een beetje een standaard Tamashek. Het algemeen beschaafd Tamashek, oftewel het Tolemet. En dat is zowel gesproken in Mali als in Niger.
Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat is zoiets als het standaard Arabisch dan?
Nou, het is niet zozeer standaard als wel de taal naar waar de meeste Touareg zich naar richten. Het is de taal van de elite, de taal van de adel en de taal die iedereen mooi vindt. Ja, het is...
Meen je dat? Ik dacht dat niet bestond. Ik dacht dat er echt aparte dialecten waren.
Die zijn er wel. Er zijn aparte dialecten.
Waar geen gemeenschappelijke noemer voor bestond.
Ik weet niet precies welk dialect van het Vlaams in Vlaanderen het algemeen
Het Antwerps natuurlijk, hè?
Het Antwerps, ja.
Hoe noemen ze het? De tussentaal, zo'n Brabants.
Tussentaal, ja.
Een Brabants, ja.
Ja, daar richten mensen uit, misschien Limburg of West-Vlaanderen, zullen zich daar misschien ook naar richten als ze in het stad zijn. Denk je niet?
Dat weet ik niet. Maar enfin, dit zijn domme vergelijkingen natuurlijk. Ja, dus die taal wordt onderwezen in Parijs.
Die taal wordt in Parijs onderwezen, ja.
Ja. En die heb jij geleerd?
En dat heb ik geleerd.
Ja.
En daarna heb ik gewoon lokaal dialect geleerd.
Ja, en lokaal is dan?
Tadrak, dat is het dialect van de regio Kidal in Noord-Mali.
Ja, dat is waar ook Tinariwen zo ongeveer vandaan.
Dat is waar,
een
paar mensen van Tinariwen komen uit Kidal, een aantal anderen komen uit Tessalit, maar die spreken in feite hetzelfde dialect. Tadrak is het dialect van de Adarbergen.
Ja.
Dus dat is het hele berggebied in Noord-Mali, daar spreek je Tadrak.
Ging jij geen muziek meebrengen?
Nee, ik ging geen muziek meebrengen.
Ik heb hier staan Tammy Christ, nieuwe band uit Kidal, speelt 17...
Ja.
Speelt 17 mei in Gent.
Ja, dat klopt.
Heb ik in een van jouw mailtjes teruggevonden.
Ja, dat klopt, maar ik heb ze niet mee kunnen brengen.
PDB is? Je hebt dat niet bij.
Nee, maar ik zal...
Anders kan ik een keer op YouTube...
Het is dat, ik ben volop bezig. Maar ja, doe jij maar, want ik ben hier aan het babbelen en... ik moet mijn kabeltje dan nog insteken en zo, dat wordt te ingewikkeld.
Schrijf
je nou
eens op.
Tammy Christ. Dat is toch niet zo moeilijk. Ik heb ze al. Ze staan op YouTube. Voilà. Desert Sessions. Ja, voilà. Zo dadelijk... Touareg muziek op Radio Centraal. Goed, dus ondertussen ben jij als historicus gespecialiseerd in Sahel-Sahara. Dan specifiek, ik zie hier vakgroep contemporaine geschiedenis. Is dat geen contradictio in terminis?
Contemporaine is dat een... Nee hoor, waarom is dat een contradictie in termini?
Hedendaagse geschiedenis.
Ja.
Geschiedenis slaat toch op het verleden?
Ja.
Maar dan het nabije verleden.
Het nabije verleden, ja.
Het nabije verleden. Welke periode beslaat dat dan?
Goh ja, voor mij beslaat dat de hele periode van de 20e eeuw.
De 20e eeuw.
Ja.
Dus dat is van een stuk... Ja, de kolonisatie, zullen we maar zeggen.
Ja, kolonisering en de postkoloniale periode. Dus het decoloniseren en dan de periode tot nu, tot vandaag.
Ja, waar in naam gedecoloniseerd is, maar het toch nog altijd een beetje dubieus blijft.
Je kan je afvragen wanneer is een land onafhankelijk en wanneer is een volk onafhankelijk, wanneer is een... in hoeverre zijn mensen nog afhankelijk?
Mm-hmm.
De Touareg vind ik in ieder geval niet, of een deel van de Touareg, laten we vooral niet algemeniseren. Een hele hoop zijn ook heel tevreden met de situatie, staatkundig dan. Maar een deel van de Touareg vindt inderdaad niet dat ze onafhankelijk zijn en hebben gevochten voor onafhankelijkheid, voor een eigen onafhankelijke staat. Dat is dus nationalisme. Dat zijn nationalistisch ingestelde mensen. Een deel van de opstanden die er na de onafhankelijkheid in Mali zijn geweest van de Touareg, in 1963-64 de eerste keer... En de tweede keer dan vanaf 1990 tot 1996. En nou recent weer van ongeveer 2006 tot 2009, februari 2009. Die opstanden zijn voor een deel gedreven door het idee dat de mensen geen deel uit willen maken van een andere staat dan een staat van henzelf. Dus geen deel willen uitmaken van Mali of geen deel uit willen maken van Niger of geen deel van Algerije.
Ja.
Maar alleen maar de Republiek Azawad, zoals zij dat noemen. Naam die ze hebben voor hun eigen thuisland, dat is Azawad.
Hm.
Dat is eigenlijk een regio in het hele door de Touareg bewoonde gebied van de Sahara, maar die staat dan voor het geheel.
En welk gebied is dat?
Dat is, het is eigenlijk een droge riviervallei. Die loopt van het uiterste, ik ben niet zo goed ingericht, westen. van Niger tot in Mali. En dan komt hij uit bij ongeveer bij Gao komt hij uit in de rivier Niger. Dat is de Azawad. En dan heb je hetzelfde oorsprongsgebied, heb je een andere droge rivierbedding, die blijft in Niger en dat is de Azawar.
Ja, dat is bij ons.
Maar ja, dat is bij jou in Gao.
De Azawak, want die hun taal heet ook
Azawak. Anderen zeggen Azawar.
Ja, maar enfin, het is dezelfde woord.
Het is een beetje hetzelfde, ja, zowat.
Voor de mensen die Afro-Aziatische taal een beetje kennen. Waaronder het Arabisch natuurlijk. Die kennen dat stammenprincipe. Zo,
ja, het worteltjes trekken.
Nu, dat is een beetje wat er met meerdere nomade volkeren is gebeurd. Hè. Er wordt met die mensen geen rekening gehouden op het moment dat er staten worden opgericht, omdat zij niet aan grondeigendom doen. En dan wordt het gebied waar zij in rondbanjeren netjes verknipt over de verschillende staten die daar zo ongeveer aan grenzen, zal ik maar zeggen. Dat is met de Tuareg ook gebeurd.
Ja, ten dele kan je dat zo zien. Het is opgeknipt tussen verschillende staten en een deel van de mensen is daar niet blij mee.
Een beetje het omgekeerde van België, zullen we maar zeggen. Want wij zijn een aan elkaar geplakt.
Die zijn bij elkaar geplakt.
Ja, wij zijn bij elkaar geplakt.
Die zijn aan elkaar geplakt en zij zijn uit elkaar geknipt. Ja, een omgekeerde situatie. Ja, maar ja, die grenzen hebben natuurlijk ook weer zo hun voordelen. Ze hebben voor- en nadelen. Grenzen hebben altijd voor- en nadelen voor iedereen. En een nadeel wat het heeft is dat het moeilijker is voor Tuareg, nomadische Tuareg, om met hun vee in buurlanden te komen. Dat is niet alleen omdat de staat ze tegenhoudt, maar ook omdat de logica van grenzen bij de Tuareg zelf ook een impact hebben gehad. En dus mensen die, het Tuareg die nu in Mali wonen of in Niger wonen, in een tijden van droogte zoals nu, er is weer een hele zware droogte. Hè. Ja. De oogsten in Niger zijn weer mislukt dit jaar op grote schaal.
Het begint nu in het nieuws te komen. Hè?
Het begint nu in het nieuws te komen.
Ja, er zijn nu mooie foto's te maken. Hè? Doodgaande dieren, hongerende kindertjes.
Ja, het is weer mediageniek. Ja. Maar wat er lokaal op dat moment gebeurt, is dat er schaarste is. Er is schaarste aan voedsel, er is schaarste aan water, er is schaarste aan gras. En dan is een natuurlijke reactie van elk mens om te verdedigen wat hij heeft. En een van de manieren waarop je kan verdedigen wat je hebt is door tegen de buren uit het buurland te zeggen: jij mag hier niet komen met je vee, want het is van ons. Jij komt uit Mali, dit is Niger, dit is ons gras, ons water. Dus op die manier maken ze er zelf ook gebruik of misbruik van. Dus dat kan heel nadelig werken. Daarnaast is het ook de staat die voor een deel ingrijpt, die zegt van ja, mag ik je paspoort even zien?
En dan, jij krijgt voedselhulp en jij niet.
Jij niet, want je hebt het verkeerde paspoort. Nou zijn de Tuareg daar al decennia aan gewend. En ik ken heel veel Tuareg die minstens 4 paspoorten hebben. Die trekken gewoon het paspoort wat ze op dat moment nodig hebben.
Zoals de zigeuners in Europa vroeger.
Ja, zo zou je dat kunnen vergelijken.
Flexibele nationaliteit.
Ja, ze hebben maar 1 nationaliteit en dat is Tamasek, Tuareg. En ja, paspoort, ja, dat is papier wat je nodig hebt. En als je dan in Niger bent en je hebt een Nigerijns paspoort nodig hebt, dan zorg je dat je er eentje krijgt op de andere manier. Dus de meesten hebben meerdere paspoorten om dat probleem te omzeilen. En daarnaast hebben grenzen ook het effect dat je over een grens kun je smokkelen. Zonder een grens kan je niet smokkelen. Dat gaat niet. Je moet een grens hebben om te smokkelen. Je moet van het ene land naar het andere. En smokkelen is lucratief. Daar kun je geld mee verdienen. Dus zijn er Tuareg actief in de wat vroeger. Hè, vroeger gingen ze ook al met hun karavanen door die Sahara, van noord naar zuid of van zuid naar noord. Hè, ze waren beroemd is dat ze zout uit de Sahara, dat lieten ze opgraven door hun slaven, want die hadden ze toen nog. Hè, en die brachten dat zout brachten ze zuidelijk naar het regenwoudgebied in West-Afrika, Ghana en Togo en Benin en dat soort landen. Daar is geen zout en elk mens heeft zout nodig. En zout kan je daar heel moeilijk krijgen, er zijn geen zoutmijnen.
De eerste oorlogen zijn, dat schijnt, om zout gevoerd.
Hè? De Romeinen werden in zout betaald. Alleen al. Dus dat zout, dat verhandelden ze dan lokaal in West-Afrika voor goud. Met dat goud gingen ze weer noordwaarts, eerst naar huis en daarna trokken ze door naar Marokko. En met het goud kochten ze dan in Marokko alles wat ze nodig hadden. Want nomaden produceren vee. Ze produceren dus allerlei dingen van leer en wol en zuivelproducten, maar ze produceren geen graan. Dat moet je dus kopen.
Ja, maar vroeger dronken de Tuareg toch uitsluitend melk?
Ja, dat is een hele leuke mythe, maar dat is natuurlijk niet waar.
Probeer. Jawel!
Nee.
Bas, bij de Waldabe is het echt wel zo,
hoor. Nee, dat is absoluut niet waar. Probeer jij maar eens alleen maar van melk te leven. Ja, in de eerste plaats heeft de mens er duizenden jaren over gedaan om überhaupt melk van een ander dier dan de mens, hè, als we de mensen even als een dier zien, hè, moedermelk, om dat af te kunnen breken in je ingewanden. En je kan er absoluut niet alleen maar van leven.
Er zijn studies, jawel. Enfin, daar zullen we het verder niet over hebben.
Ja, maar ik wil het er wel over hebben, want het is een mythe. Het is een absolute mythe dat je alleen van melk kunt leven. Dat is niet het geval. Daarbij is het zo dat de koeien en kamelen en geiten van nomadenvolk in de Sahara maar een deel van het jaar melk geven. In de koelkast, dat is het niet. En pasteuriseren konden ze ook niet. Dus in dat deel van het jaar waarin er geen melk was, moesten ze sowieso iets anders eten. Nou, dan eet je graan. En dat graan, dat kochten ze, de Touareg in dit geval, in Marokko. Kleren kochten ze ook. Hè? Konden ze ook niet zelf produceren. Thee, heel belangrijk, dat weet je.
Maar dat is nog maar sinds een eeuw dat ze thee drinken.
Dat is sinds de eerste helft van de 18e eeuw. Is de thee geïntroduceerd in West-Afrika. Maar het was heel lang, tot eigenlijk de 20e eeuw, een luxe product. Alleen de rijke mensen konden zich thee verorloven.
Alleen de chef dronk.
Alleen de sultan, de chef, hè, de sheikh, die kon thee drinken. Tegenwoordig drinkt iedereen thee. Maar je kon wel in thee handelen met andere rijke mensen. Hm. Ja, dus al die producten die kochten ze in Marokko voor dat goud wat ze uit West-Afrika hadden gehaald met hun karavanen. En dat goud, dat vinden wij heden ten dagen nog steeds terug in de kerken van Vlaanderen. Want tot de ontdekking van Zuid-Amerika kwam eigenlijk alle goud in Europa uit West-Afrika. Hm. En dat werd dus door die Touareg, of liever hun voorouders, uit West-Afrika door de Sahara vervoerd naar Marokko. En van Marokko kwam het dan bij ons. Hm. Dus die karavaanhandel die bestaat al heel lang. Nou, als je dan in de koloniale periode grens gaat trekken in dat gebied en daar allemaal aparte landen van gaat maken, ja, dan kan je nog steeds handel drijven. Alleen als je geen vergunning hebt om handel te drijven, ga je smokkelen. Ja. En dat heeft sowieso. Het nadeel is dat het gevaarlijk is. Je kan gepakt worden en het is illegaal. Dus wordt je handel in beslag genomen. Maar als het niet in beslag genomen wordt, dan heb je extra winst. Dus dat is weer een voordeel van de grens. Maar het grote nadeel is dat een hele hoop mensen overal op deze planeet graag in een land willen wonen waar het liefst alleen maar zij zelf wonen en verder niemand anders. En dat geldt dus ook voor de Touareg. Hè. Dat noemen we nationalisme. Ja. Dat vinden we over het algemeen een heel kwalijke zaak. Mm-hmm. Ja, als we het hier over het Vlaams Blok hebben of zo, dan is dat, hè, dat zijn ook nationalisten. Extreme nationalisten. En dat is niet goed. Maar als andere volken dat doen, als die denken van wij willen eigenlijk in ons eigen land wonen, dan heeft
inheemse
het opeens
volkeren,
een inheems volk, dan is het iets heroïs, dan is het iets heel moois. Maar in feite is het precies hetzelfde gevoel, hetzelfde ideologie. Ik wil in mijn eigen land wonen, ik wil niet geregeerd worden door iemand van buitenaf. En daar is een deel van de Touareg, om dat te bereiken, is in opstand gekomen. In de jaren 60 en in de jaren 90 en in de afgelopen jaren weer.
Ja, nou, bij die laatste rebellie vond ik de doelstellingen een beetje floe. En je krijgt dan helaas bij de Touareg een sterke eenheid, zullen ze wel nooit vormen. Want krijg je meteen, je hebt één rebellie en dan na een jaar heb je er twee. En dan na twee jaar heb je er vijf. En ze hebben allemaal een ander vaag programma. En de ene hebben het over, we willen hier geen uranium mijnen, want dit gebied is te belangrijk voor de veeteelt. En de anderen zeggen, we willen hier wel uranium mijnen, maar we willen delen in de winst.
Ja.
En dan zijn er nog anderen die zeggen van, die uraniummijnen moeten in hier. Enfin, het is nooit echt helemaal een front vormen, daar zijn ze niet zo goed in. Hè?
Nou, ze zijn heel democratisch eigenlijk. Zo kan je het ook zien. Zoveel meningen, zoveel groepen.
Maar naar buiten toe.
Naar buiten toe maakt het geen
coherente indruk.
Coherente indruk, dat klopt. Het is verdeeld. En dat heeft iets te maken met de Touareg-cultuur. Dat is een beetje een individualistische cultuur. Als je een nomade bent in een hele droge omgeving, dan kan je niet altijd alleen maar in groepen functioneren. Daar is de omgeving te moeilijk voor. Je moet je opsplitsen in kleine groepjes. Je moet heel mobiel zijn.
En dus zelfstandig beslissingen nemen.
Zelfstandig beslissingen kunnen nemen. En dat zit dus in die cultuur ingebakken. En dat betekent dat het voor Touareg heel moeilijk is om te accepteren dat je je eigen mening moet onderdrukken ten gunste van een groter collectief. Ze zijn wel heel hiërarchisch op een bepaalde manier.
Ja.
Ze zijn een sterk gehiërarchiseerd volk. Je hebt heel duidelijk stammen. De Touareg zijn geen stam, maar ze zijn opgedeeld in stammen. En daar is een hele sterke hiërarchie tussen. Wie is de baas? Wie levert de sultan? En wie is het sterkste?
De nobelen en de tussenklassen.
Precies. Er zijn allemaal hiërarchieën in. Maar daarnaast zijn ze heel individualistisch. En hij heeft elke vrije Touareg het recht om te spreken in zijn eigen naam. Ja, en dat maakt het dan soms moeilijk om met één stem naar de buitenwereld te spreken. Nou, denk ik zelf, ik weet dat natuurlijk niet, maar ik denk dat een hele hoop groepen van inheemse volken die eisen stellen onderling verdeeld zijn, alleen beter in staat zijn om met één mond naar de buitenwereld te spreken.
Ja, of om anderen te onderdrukken. Ja. Zeg Bas, ik wil even, want ik zie ineens dat het al 2:50 is en waar ik het eigenlijk met jou over wilde hebben, was Al-Qaeda. Ik heb soms de indruk dat dat een onderdeel van het Amerikaans leger is. En overal waar de Verenigde Staten geopolitieke belangen hebben, kijk, daar verschijnen plots terroristen. En dan komen die lieve Amerikanen, die zielige mensen helpen om die stoute terroristen te verdrijven. En dan, ja, kijk, dan zitten ze daar natuurlijk meteen ook. Hè. Is dat een correcte analyse?
Nee, ik weet het niet. Niemand weet precies. Ik vind het soms ook wel een beetje verdacht dat Osama Bin Laden precies weer op het juiste moment een uitspraak kan doen. En die dan per videoboodschap wordt doorgegeven. Wat ik wel weet is dat de groep die zich nu Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb noemt, of in het Islamitische de landen van het Islamitische Westen, Tanzim Al-Qaeda, Bibilad al-Maghreb al-Islamia.
Ja, ACMI.
Dat is een beweging die al wat ouder is, die voortkomt uit Algerijnse fundamentalistische strijders. Het GSPC noemde die groep zich in het Frans. De groep Salafist pour la Prédication et le Combat.
Ja.
En die groep bestaat in Algerije al sinds het begin van de jaren 90. En die zijn niet echt door de Amerikanen uitgevonden. Dat is een afsplitsing van weer andere fundamentalistische groepen in Algerije, het GIA. Ook die zijn niet echt door de Amerikanen uitgevonden. Die zijn weer een afsplitsing van het FIS. Dan hebben we een naam die we misschien al wat kennen, hè, die ooit de verkiezingen gewoon in Algerije hadden gewonnen als politieke partij. Nou, en dat GSPC heeft zich een paar jaar geleden verklaard aan te sluiten bij Al-Qaeda in het algemeen. Hij heeft toen haar naam veranderd.
Ja.
Nou is het zeker zo dat ik geloof, hè, dat absoluut dat bijvoorbeeld de Algerijnse geheime dienst dit soort bewegingen heeft geïnfiltreerd. Hm. Als ze dat niet zouden doen, dan doen geheime diensten hun werk niet goed. En het is namelijk hun vak om dat te doen. En het zou me verbazen dat ze niet gelukt is. Maar om te zeggen dat de Amerikanen deze groep hebben uitgevonden, vind ik wel wat ver gaan. Ik denk niet dat dat zo zit. Ik denk dat dat iets genuanceerder ligt.
Maar in ieder geval, toen ik in Niger begon rond te reizen, was er net zo'n soort van Amerikaans Pan-Sahel-initiatief op tegen het terrorisme. Hè?
Ja, dat klopt. En dat, wat dat betreft kwam het. Je hebt twee dingen die tegelijkertijd spelen. De Amerikanen hebben de wereld verdeeld in militaire regio's. Je hebt prachtige namen, hè? CENTCOM, EUCOM. Hè? Wij zitten hier in EUCOM. European Union Command heet het, geloof ik, of Euro Command. Die zitten in Stuttgart, in Duitsland. En dan heb je CENTCOM, dat zit in Amerika zelf. En dan heb je nog een paar van dat soort regio's in Azië. Alleen Afrika viel overal altijd een beetje buiten. En met het toenemende idee bij de Amerikanen, en vooral bij het Amerikaans leger, dat het terrorisme wereldwijd om zich heen greep, hadden ze bedacht van dan moet er ook maar een AFRICOM komen. Africa Command. Nee. Dat zit nog steeds in Stuttgart. Dat is nog steeds een deel van Euro Command. Maar dat wou een aantal Amerikaanse generaals wouden heel graag dat dat iets groots zou worden. Dus het kwam ze verdomde handig uit dat er zo'n heel klein groepje. Want laten we wel wezen dat Al-Qaeda in de Maghreb, dat zijn 200 mensen. Op zijn best.
Ja, en trouwens, dat Pan-Sahel-toestandje is er gekomen naar aanleiding van één ontvoering die dan eigenlijk nog iets te maken leek te hebben met. Dat had helemaal niks met Al-Qaeda te maken.
Die ontvoeringen die zijn uitgevoerd door het GSPC in Algerije. Dan heb ik het over de ontvoeringen van 2002-2003. Toen heeft het GSPC in totaal, ik geloof, 31 mensen ontvoerd. De meeste Duitsers, een paar Zwitsers, één Nederlander en een paar Zweden ook. Die hebben ze een hele tijd vast kunnen houden, gegijzeld. En daar is uiteindelijk losgeld voor betaald. De bedragen die genoemd worden, die variëren tussen de 6 miljoen en de 64 miljoen euro. Maar er is geld voor betaald om die mensen vrij te krijgen. En het GSPC had toen al in Algerije een hele lange ervaring opgebouwd. Bijna een decennium ervaring met het ontvoeren van Algerijnen.
Maar had op zich niks met Al-Qaeda te maken?
Nee, toen heette ze nog niet Al-Qaeda. Toen waren ze het GSPC.
Je zei dat Al-Qaeda zeer marginaal is, maar in het begin jaren 90 hadden we dus die burgeroorlog in Algerije met veel slachtpartijen en zo.
Ja.
Dan zijn er, denk ik, iets van 100.000 mensen. Er kwam niet al te veel uit nieuws, behalve als er weer een keer 500 mensen vermoord waren, maar dat interesseerde de westerse media minder tot 2001. Maar dan zou ik denken dat die toch wel een bredere basis hadden, hè, dan een paar honderd mensen.
Nou, in de burgeroorlog in Algerije is ook weer een heel moeilijk verhaal. Er zijn heel veel moorden gepleegd in Algerije. Vreselijke slagpartij, zoals je zegt. Een deel daarvan zijn uitgevoerd door allerlei radicaal fundamentalistische splintergroeperingen, zoals het GIA, het GSPC en je had nog een paar van dat soort kleine clubjes. En daarnaast door de Algerijnse geheime dienst en het Algerijnse leger.
Maar dat is Al-Qaeda niet, hè?
Nee, maar toen bestond Al-Qaeda ook niet. Hè? Nee. Begin jaren 90 had je überhaupt nog niet echt Al-Qaeda.
Ik denk dat jij Al-Qaeda als een synoniem ziet van...
Ik zal u verder verklaren. Het is, we hebben het over terrorisme in de Maghreb. En je zegt van Al-Qaeda is maar een paar honderd mensen, is redelijk marginaal.
Ja. Ja.
Maar dan het extreem moslimfundamentalisme, is dat dan niet...
Groter.
Terugdenkend aan Algerije, waar er toch ook wel een... Je had eigenlijk, Algerije was een beetje een vercorrumpeerde socialisme dat ze daar hadden. Hè.
Ja.
Dus dat dan als tegenbeweging, dat extreem, nog voor of naast Al-Qaeda dan. Hè.
Ja, het vies, hè, het fundamentalisme is in Algerije begonnen met het vies. En dat staat dan, hè, dat is een afkorting, FIS, Front Islamique pour le Salut. Maar als je dat op het Frans uitspreekt, betekent het ook vies, zoon. En het FLN, het Algerijnse Front pour la Libération Nationale, de latere socialistische partij, heeft altijd de islamitische kant van haar organisatie ontkend. Ze hebben altijd de nadruk opgelegd, wij zijn Arabieren. Daar waren een heleboel Berbers in Algerije heel boos over, de Kabyliërs. En de Oraan-Berbers, die zijn er heel kwaad over. We zijn niet allemaal Arabieren, we zijn Berbers. We spreken geen Arabisch, we spreken Berber. Maar daarnaast werd ook ontkend dat Algerije een islamitische samenleving is. Islamitisch dan niet in de fundamentalistische zin, maar gewoon dat de mensen die daar wonen moslim zijn voor de meerderheid. Nou, uiteindelijk is er binnen dat FLN een stroming geweest, zelfs al in begindagen, in het eind van de jaren 50, die wel een nadruk legt op van, hey, we zijn ook moslim. Die zijn op een bepaalde manier onderdrukt. En de opvolgers daarvan hebben het vies gesticht.
Ja.
Om weer een nadruk te leggen op het feit van... Oké, dat socialisme dat werkt niet in zijn eentje. Daar moet ook iets van islam bij komen.
Is er daar een band met het moslimbroederschap van Egypte?
Dat weet ik eigenlijk niet. Zo goed ben ik niet thuis in Algerije.
Ik bedoel, er zullen wel andere islamitische stromen geweest zijn, maar die geven geen aanleiding aan de Verenigde Staten om zich daar te gaan bemoeien. De Verenigde Staten komen voor Al-Qaeda, omdat Al-Qaeda hen zogezegd aanvalt, of ja, hen aanvalt.
Ja, laten we één ding voorop stellen. Amerika komt niet voor Al-Qaeda. Amerika komt in West-Afrika voor de olie.
Ja,
laten we dat eventjes helemaal duidelijk maken.
Nog drie
minuten,
zou het daar graag even...
Ja. Ze komen daar,
en uranium niet?
Of uranium minder. Uranium komen ze minder voor. De uraniumreserves in Niger, die worden door Frankrijk beschouwd als een beetje haar privéreserve. Het meeste uranium wordt in de Verenigde Staten uit Australië gehaald. Net zoals door Frankrijk trouwens. Maar ze komen er vooral voor de olie. De olie in Nigeria, de olie in Sao Tome en Principe, de olie in Mauritanië, de olie in Mali. Daar komen ze wel voor.
En in Niger?
Er zit niet heel veel olie en daar waren ze te laat. Daar hebben ze wel de exploraties gedaan, maar uiteindelijk zijn de Maleisiërs te slim af geweest en de Chinezen. Dus de olie in Niger die gaat naar Maleisië, naar Petronas en naar het Chinese staatsbedrijf.
En wat doen de Verenigde Staten nu precies in de Sahellanden? Hebben die daar een eenheid of een basis?
Dat is niet helemaal duidelijk.
Of?
Ze hebben een aantal bases, militaire bases. Ze hebben een aantal...
Waar zijn die?
Er is er eentje in Tessalit. Dat is een oude Franse legerbasis, een oude Franse luchtmachtbasis die de Fransen in de jaren 50 hebben gebouwd. En daarna hebben laten zitten en de Amerikanen hebben die weer opgeknapt als het ware, een nieuw verfje.
Gekraakt.
Nee, dat mocht, dat mag van de Malinese overheid. Dus ze hebben er eentje in Tamaraset, ze hebben er eentje ergens in, dat is in Zuid-Algerije.
Ja.
Ze hebben er eentje ergens in Niger, maar ik weet niet precies waar in Niger, misschien weet jij dat?
Nee.
Nee, nou, ze hebben er ook een basis.
Ik weet wel dat ze daar eens een waterput hebben gefinancierd bij Ingal, want daar stond dan een groot plakkaat bij dat door de humanitaire kant van het US, van het VS-leger was.
Het is weer iets anders. Ja, ze hebben dus een aantal bases, die zijn niet permanent bemand, dat niet. Die kunnen gewoon op slot en als ze nodig hebben, dan komen daar eenheden om die basis te bemannen en te gebruiken.
En er zit een gardia in.
Ja. Nee, ik denk niet dat ze er een guardia achterlaten. En daarnaast hebben ze ook wel een paar troepen gestationeerd. Er zijn vooral in Noord-Mali zijn een aantal eenheden van de speciale troepen, de SEALs, zitten daar en Delta Force.
De SEALs?
Ja, de Navy SEALs en Delta Force zitten in Noord-Mali.
Dat klinkt nogal naar zee zo, hè? Wat zitten die mensen midden in de woestijn te doen?
Ja, dat is niet altijd even duidelijk. Dat zijn de Marines, hè. Dat zijn de speciale eenheden van de Amerikaanse mariniers. Hm. Mariniers, dat zijn zeetroepen. Maar het grappige is, ik weet niet of we daar nog thuis hebben, maar de Sahara is oorspronkelijk ook door de Franse marine veroverd. Dus, ja. Nou is de kameel het schip van de woestijn, dus op die manier krijg je alles toch nog rond. Hè. De woestijn is ook een soort van zee, maar dan van zand.
Ik heb net ook gelezen, er zijn 2 weken geleden een Fransman en zijn chauffeur opgepakt, ontvoerd weer. Hè?
Ja.
En die chauffeur hebben ze dan losgelaten. Die hebben ze gewoon ergens uit de auto gezet, blijkbaar in Noord-Mali.
Ja.
En die is dan gevonden door een aantal kamelenruiters. Hè? Die zagen die man daar lopen. Die hebben die dan een lift gegeven naar Algerije. Dat is echt weer zo'n, zo'n cowboy verhaal uit de woestijn. Goed, het slaat 2 uur. Dennis gaat overnemen.